Althans, het is hier middag. Ik weet niet wanneer jij hem luistert, maar daar ben ik weer. Met inmiddels alweer podcast nummer 4 in een serie van 5, dus de voorlaatste. En op deze zonnige middag, want hier schijnt het zonnetje lekker, ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik in gesprek mag met Ed van Houten. Een zeer gewaardeerd en lang Joslid. Niet zozeer in zijn lengte, maar wel in de lengte van zijn lidmaatschap. Dus ik vind het echt heel erg tof dat ik samen met jou, Ed, en ik geef jou zo ook even het woord, maar mag terugkijken op de rijke historie van Jost. Want in die zin weet jij veel meer over Jost dan ik. En vandaar dat wij het ook wel een heel tof idee vonden om jou aan onze podcasttafel uit te nodigen. Dus dankjewel voor je komst. En wil jij je eens introduceren aan de luisteraars?
Ja, zeker. Dank voor de uitnodiging. Het genoegen is wederzijds. Laten we daarmee beginnen. Jost heeft toch, denk ik, best wel een warm plekje in mijn hart. In die zin dat als je kijkt naar mijn historie binnen Jost, dan denk ik dat er sprake is van echt recht hebben op jonge ondernemingen sociëteit. Ik ben begonnen met mijn eigen bedrijf, voorbereiding ergens in halverwege 2005, denk ik, met de eerste beslissingen en stappen om dat te gaan voorbereiden met een officiële inschrijving in de Kamer van Koophandel ergens in mei of juni 2006. En mijn startlidmaatschap kon ik toevallig nog even terugvinden, stand van 25 augustus 2006. Kijk. Dus wat dat betreft een echte jonge onderneming in Tilburg.
Ja, dus dat is al bijna 17 jaar dat jij lid bent van Jost.
Ja.
Kun je me eens wat vertellen over jouw begintijd als ondernemer? En dan maken we straks wel de switch naar Jost, maar ik ben gewoon even benieuwd. Waar ben je mee begonnen als ondernemer? Ja.
Nou, misschien zelfs wel in het ouderlijk nest. Mijn ouders hadden een klein bedrijf, hadden een automobielbedrijf. Dat heette dan netjes een middenstandsonderneming. En dat heeft mij voor mij toch wel voor een belangrijk gedeelte gevormd, denk ik, in die zin dat, en dat vaak is er nog wel een beetje mijn credo, geen klant, geen opdrachten, geen opdrachten, geen facturen, geen facturen, geen brood. Zo simpel is het dan wel. En dat vormt je wel een klein beetje, denk ik, dat je toch een bepaalde prestatie moet leveren en dat je moet zorgen dat je klanten een beetje blij zijn met je.
Volgens mij is daar nog niet veel in veranderd.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee.
En misschien is dat ook wel een onderliggende reden waarom ik nog steeds lid ben van de Jost en waarom Jost ook een belangrijk ding is. Ik ben in mijn middelbare schooltijd naar Eindhoven gegaan. Daar heb ik ook mijn studie afgerond uiteindelijk. En mijn vader was zo'n mooi figuur die zei van, toen ik mijn middelbare schoolopleiding afgerond had, kom hier maar de administratie doen. Dan doe je ook wat terug voor de kosten die ik gehad heb. En toen zei ik tegen hem van, nou, is niet erg, vind ik toch nog even doorstuderen. Toen zei hij van, nou, dat is prima. Hoe lang gaat die opleiding duren? Nou, dat is ongeveer 4 jaar. Nou, zegt hij, dan maken we nu de afspraak dat jij over 4 jaar en 1 dag hier staat met een diploma. En zo nee, dan is het toch gewoon klaar. Dan kom je hier werken. Dus dat was een aardige doelstelling die op dat moment werd neergezet.
Ja.
Die gelukkig ook heb kunnen inlossen. Dus dat is wel mooi. En ik ben bedrijfskundig opgeleid. En in 1973 afgestudeerd. In 1973 hadden wij de oude rond, ons weten dat nog, de oliecrisis. En ik had toen zoiets van, nou, het is niet zo moeilijk of niet zo makkelijk om aan een baan te komen. Weet je wat ik ga doen? Ik moet toch nog in dienst. Ik had uitstel van militair dienstplicht. Laat mij maar tekenen als kort verband vrijwilliger 4 jaar officiersopleiding doen bij Defensie. En toen ik daar kwam, toen kwam ik eigenlijk vrij snel tot de conclusie dat ik gewoon geen reet te vertellen had. Dat er een officier was die mij vertelde dat ik naar Duitsland zou moeten voor 3 jaar en dat ik daar geen keuze in had. Nou, dat strookte niet met mijn ding. Toen hadden we gelukkig al een wettelijke proeftijd van 2 maanden. Dus toen heb ik gezegd, dat gaan we maar niet doen. Dus dat was einde diensttijd. En toen heb ik natuurlijk mijn diensttijd gediend. En toen ben ik eigenlijk bij toeval, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens, maar er stond een advertentie in de krant dat men verkopers zocht bij een computerbedrijf in Eindhoven. Ik denk, nou, dat commerciële, dat zou misschien wel leuk zijn, laat maar gaan doen. En wonder boven wonder werd ik er aangenomen. Dat is eigenlijk mijn start geweest in de IT-wereld. Daar heb ik aan de businesskant van IT gewerkt. met verschillende tussenpozen bij verschillende bedrijven, tot eigenlijk ik gestart ben in 2006 met Brains for Profs. Dat is mijn bedrijf. Better Be Focused is de officiële naam. Die twee namen die hebben ook een onderliggende verhouding. De ene, Better Be Focused, richt zich op coaching. De andere, training en opleiding. Ik kom misschien straks nog even op terug. Maar ik was natuurlijk redelijk bleu in die tijd toen ik startte met klanten en met verkopen überhaupt. En ik heb de redelijke harde leerschool gehad daar, dat ik producten moest gaan verkopen die eigenlijk al verouderd waren. Die ongeveer de prijslijst uitgingen. Maar niemand was die, dat waren zeg maar business computers, niemand kon die dingen programmeren. En wat ik aan mijn klanten beloofde, moest ik zelf programmeren. Oh ja. Dus dat heeft me ook geleerd om vooral goed aan verwachtingsmanagement te doen en te zorgen dat datgene wat ik zelf allemaal beloofde aan die klanten, dat ik dat ook moest
kon waarmaken.
Ja. Anders dan kon ik zelf op de blaren zitten. En dat zijn toch wel belangrijke leerscholen, denk ik, die uiteindelijk door als een soort rode draad door mijn carrière heen gelopen heb, dat ik vrij veel met mensen heb gewerkt. En ook vrij dominant, denk ik, steeds de samenwerking heb gezocht met mensen om samen tot resultaten te komen. En uiteindelijk is dat uitgemond in een omgeving waarin IT toch wel steeds complexer werd, waarin de business complexer werd, waarin ik en met mij een aantal collega's zagen dat het voor mensen steeds moeilijker werd om zeg maar, al die ontwikkelingen van alle dag bij te houden en te vertalen. En een collega van mij die was gestart met daar eens goed naar te gaan kijken en te kijken op welke manier kunnen we deze mensen helpen. En daar is uiteindelijk een training en ontwikkelconcept uitgekomen wat geleid heeft tot Brains for Profs. Dat is de rode draad. Kijk. Mensen helpen.
Ja. Ja. En wat was jouw leeftijd toen je voor jezelf begon?
Toen was ik, moet ik even rekenen, 2,53 denk ik, 54 zo'n beetje, ja.
Ja, want dat vind ik nog steeds het hele toffe aan Jost. Er wordt de afkorting is Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg. Ja. Natuurlijk heel vaak gezegd jonge starters.
Ja.
Maar het gaat echt over de leeftijd van je onderneming.
Ja.
En daar ben jij dan ook een mooi voorbeeld van.
Ja.
En je bent tot op de dag van vandaag nog actief? Of,
klein beetje. Ik ben officieel met pensioen en ik ben ook aan het afbouwen. Ik werk nu eigenlijk nog voor een van de grotere klanten die ik gehad heb. Dat is een internationale klant, doe er internationaal ook nog wat dingen voor. En zolang we elkaar leuk vinden, doe ik dat. En gaat dat stoppen, dan stop ik denk ik ook wel.
Ja, ja. Ja, tenminste heb je ook wel zo je sporen verdiend. Maar toen je lid werd van Jost, wat trof je daaraan? Wil je ons eens meenemen in hoe Jost er toen uitzag?
Ja, dat is een goede vraag. Denk ik het meest trof was de laagdrempeligheid en de openheid en misschien wel de jeugdigheid van misschien niet zozeer de deelnemers, want dat was wel het grapje. Hè? Je had het net al over jonge ondernemingen, socialiteit. Toen riepen we nog wel eens als jonge ondernemers socialiteit. Nou, daar kon ik al wat tegenwicht aangeven in die tijd. Maar vooral de jeugdigheid, de speelsheid, de leergierigheid, de jonge hondenmentaliteit misschien wel, of van een aantal mensen. Want toen was het begrip ZZP'er eigenlijk nog nauwelijks aan de orde.
Nee.
En er waren mensen die op de een of andere manier toch vonden dat ze binnen een werkend kader in hun onderneming hun draai niet meer konden vinden en zoekend waren.
Nee.
En eigenlijk waren we met elkaar een beetje bezig om wat is dat zoekende dan wel. Dat was wel heel erg leuk. Ik denk dat dat wel een beetje Jos karakteriseerde in die tijd, ja.
Ja. Wat grappig. Zeker als je laagdrempeligheid zegt en het speelse. Ja, met name die laagdrempeligheid, dat is ook wat wij terug horen als mensen bij ons een keer komen proeven.
Ja.
Vinden ze het netwerken allemaal best een beetje spannend. Dus daar gaan we het zo ook nog over hebben. En dat een van de redenen waarom ze dan lid worden van Jost is omdat ze zich gewoon heel snel, heel makkelijk thuis voelen.
Ja.
Die laagdrempeligheid, daar staan we al die jaren later nog steeds voor. Dus dat vind ik wel heel tof.
Ja.
En hoe heb jij Jost zich zien ontwikkelen? Of misschien niet ontwikkelen, dat weet ik niet. Maar hoe kijk jij terug?
Nou, ik ben natuurlijk de laatste tijd wat minder direct aanwezig op allerlei Jost-activiteiten. Maar wat je denk ik wel ziet, is dat je Allereerst wat je ziet, jullie hebben daar in een eerdere podcast ook al iets over geroepen, hoorde ik snel langskomen, is dat in mijn tijd waren het allemaal mannen. Die voor zichzelf begonnen. En misschien is de verhouding juist nu wel andersom. Dat er meer vrouwen dan mannen zijn als lid van Yoast. Dus dat is wel leuk. Dat is ook een stukje maatschappelijke ontwikkeling. En ook leuk om te zien dat die linker is tussen Yoast en wat er in de maatschappij gebeurt. Ik denk dat wat je ziet is dat ook de thema's veranderen. De wereld wordt wat complexer. Wordt ook harder, denk ik. En daarmee zeg ik niet dat de laagdrempeligheid of de speelheid van Yoast als instituut verandert, maar wel denk de thema's die daarin besproken worden. Dus dat verandert, denk ik wel. En je ziet dat dat de leden als zodanig toch ook wel een behoorlijke professioneringsslag doormaken. Dat zie je ook al terug, denk ik, in de organisatie van Yoast als instituut zelf.
En als je het dan hebt over thema's, dat de thema's veranderen, waar denk je dan aan?
De manier waarop wij tegenwoordig zaken moeten doen. De manier waarop wij afgerekend worden op prestaties. En op zich is dat enerzijds terecht, denk ik, maar anderzijds kan je ook best wel eens nadenken over waar zit een beetje de flexibiliteit, dat je toch ook nog eens samen naar oplossingen kunt zoeken als je een bepaalde tegenstrijdige mening of conflict hebt. En ik zie, dat is misschien wel het aardige of het mooie ook, dat misschien wel de wal en schip een beetje aan het keren is, dat we een tijd hebben gehad in die jaren dat zaken doen van mens tot mens meer ging naar afspraak is afspraak en daar rekenen we elkaar op af. En dat we daar weer een beetje aan het terugkomen zijn van ja, uiteindelijk is toch heel veel dingen wel een mensenbusiness. En dan is het wel leuk om te zien hoe netwerken en Yoast als netwerkclub daar natuurlijk in kan faciliteren.
Ja, je zei het in ons voorgesprekje al, hè, dat netwerken gewoon belangrijk is. Nou, daar hoeven jij en ik als ondernemers, snappen we dat. Onze luisteraars en onze leden waarschijnlijk ook. Maar je zei daar straks een paar mooie dingen over. Dus wil je ons daar eens in meenemen hoe jij naar netwerken kijkt en waarom dat jij netwerken zo'n belangrijk thema vindt?
Ja, het ligt een beetje in mijn business ook. Om mensen te helpen overeind te blijven in deze maatschappij. Die toch redelijk hectisch is, die overladen wordt met informatie, waarin mensen hun draai moeten zien te vinden en toch ook nog een klein beetje uitgerust 's avonds aan het diner kunnen verschijnen en wat tijd hebben voor hun sport en hun kinderen. Een netwerk is natuurlijk meer dan wat het woord in de traditionele zin zegt, dat je elkaar ontmoet met een lekker drankje en is gezellig met elkaar gebuurt. Maar netwerken en ondernemen, voor mijn gevoel, ligt heel dicht bij elkaar. Een onderneming is niet alleen maar een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Iedereen, elk individu is voor mij zijn eigen ondernemer. Mm-hmm. Ook als je een loondienst bent, heb je nog steeds dat je een leverancier bent van je kennis, van je diensten, van je inbreng in wat het bedrijf uiteindelijk op de markt zet. En jouw klanten, dat kunnen je collega's zijn, dat kunnen je klanten zijn die je facturen betalen, verwachten van jou een bepaalde prestatie. En die prestatie kan je niet meer alleen leveren. Mm-hmm. Daar is de wereld te complex voor geworden, denk ik. Dus je moet met elkaar samenwerken. Je moet dus ook weten hoe je met elkaar die dialoog aangaat. Je moet weten waar je sterke punten zitten, waar je zwakke punten zitten. Je moet weten hoe je dat gesprek aangaat. En je moet, denk ik, heel duidelijk een doel voor ogen hebben wat je met elkaar wil bereiken. Dus netwerken is niet alleen in zijn verschijningsvorm. In zijn verschijningsvorm het netwerken zoals we dat bij Yoast bijeenkomsten doen. Mm-hmm. Maar netwerken kan ook zijn dat je, en ik heb daar mooie projecten mee mogen doen, ook met bij bedrijven waar om bijvoorbeeld techneuten die innovatieve rollen hebben bij een onderneming, die moeten hun kennis kwijt. Mm-hmm. Die moeten kunnen overdragen. Dat zijn geen trainers of geen mensen die geleerd hebben om op een duidelijke manier met elkaar te communiceren. Die moeten wel in staat gebracht worden om hun kennis over te dragen. Dus hoe kan jij gaan zorgen dat je deze mensen helpt en faciliteert om hun kennis over te gaan dragen? Ook dat is een vorm van netwerken. Mm-hmm. Netwerken is denk ik ook je gesprek voeren met de bank om te kijken op welke manier je financiering los kan krijgen, waarin de bankemployé bereid is om inderdaad zijn nek uit te steken om zich hard te maken voor jouw kredietaanvraag. Netwerk is denk ik ook het feit dat je bereid bent om kennis te delen met elkaar. Mm-hmm. En dat je niet alleen op je eigen kennis gaat zitten, maar dat je ook niet altijd moet zeggen van alles wat ik doe heeft waarde en moet op een factuur terechtkomen. Dat je ook bereid bent om inderdaad te gaan kijken op welke manier je andere mensen daarin in het zadel kunt helpen. Netwerk is ook, en dat is ook uit mijn eigen praktijk wel een mooi voorbeeld. Toen ik begon, heb ik mezelf voorgenomen om nooit mensen in dienst te nemen. Mm-hmm. Omdat ik genoeg bij grote bedrijven gewerkt had en zag wat personeel allemaal voor, laat me mooi uitdrukken, overheid met zich meebrengt. Maar alleen ben je natuurlijk ook maar alleen. En hoe goed jouw eigen dienstenportfolio kan zijn, dat is vaak maar een deeloplossing van het totaalstukje problematiek wat een klant kan hebben. Dus als ik met mijn trainingen bijvoorbeeld kan helpen om mensen te leren om te gaan met stress, kan je daar ook vragen van ja, maar hoe komt nou die stress tot stand? Mm-hmm. Mm-hmm. Wat voor soort werkprocessen zitten daar vooraf? Op welke manier faciliteert een werkgever zijn mensen om daar op een goede manier werk te doen? Ik ben geen specialist op het gebied van bedrijfsorganisatie op dat vlak. Maar jij kan dat bijvoorbeeld wel zijn. En zonder dat wij bij elkaar in dienst zijn of zonder dat wij een zakelijke overeenkomst hebben, kan ik wel tegen die klant zeggen, beste brave klant, denk eens mee na over waarom ik nodig ben. Misschien moet jij een keer met Mirjam mee in contact gebracht worden, want die kan jou helpen om de problematiek te voorkomen. Mm-hmm. En zo heb ik ook mijn bedrijf als het ware vorm kunnen geven door een aantal bedrijven in die keten te gaan samenwerken en zo dus een bredere propositie naar de klant te kunnen geven, waarbij die klant nog steeds de vrijheid heeft om wel of niet zaken te doen met de onderneming in die keten. Ook dat is netwerken, denk ik.
Ja, wat mooi dat je dan daar ja, zo hele verschillende, of ja, verschillende, ik wou zeggen definities, maar invalshoeken kiest. En bij alles denk ik, oh ja, en bij de een moet ik wel wat meer graven dan de ander, want dan denk ik, oh ja, zo'n bankemployé, hoe zie ik daar dan dat netwerken voor me? Mm-hmm. Maar het is vooral, denk ik dan, althans die vertaalslag maak ik, dat je op de ander weet af te stemmen en je verhaal over weet te brengen aan de ander, zodat hij mee kan in dat wat jij op dat moment, nou ja, vraagt of nodig hebt.
Klopt. En bereid is daar inderdaad ook mee aan de slag te gaan. Net zo goed als ik bereid zou moeten zijn om met hem of haar aan de slag te gaan. Kijk, als wij binnen de Jost een, ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, maar een haal- en brengsessie hebben.
Ja, zo heet het nog steeds.
Ja,
zo heet
het. Daar geldt in principe hetzelfde voor.
Ja.
Ben je bereid om je vraag te stellen? Kan je die toelichten? En ben je in staat om te luisteren naar de ander? Wat zit erin voor mij? Mm-hmm. Waar ik wat mee kan? En ben ik bereid daarmee aan de slag te gaan?
Ja.
Weet je, en die bankemployé is dan een voorbeeld, maar mijn klant in mijn IT-projecten, als ik daar mijn voorstel neergelegd had, die moest wel de bereidheid hebben en de motivatie hebben om mijn voorstel bij zijn directie te presenteren en daar te verdedigen.
Ja.
Ook dat is netwerken.
Ja, ja. En op wat voor manieren heb jij in al die jaren ondernemerschap genetwerkt dan? Buiten de voorbeelden die je dan net noemt, hè? Maar Jost is waarschijnlijk niet de enige club. Hoe deed je dat dan? Ben je ook nog lid geweest van andere netwerkclubs? Of onderhield je heel veel contacten met je opdrachtgevers? Of zat je vooral ook met die samenwerkingspartners uit die keten heel veel aan tafel?
Nou, meer het middelste. Ik ben wel lid geweest van andere clubs. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik uit mijn netwerkclubs heel weinig omzet heb gehaald. Mm-hmm. Ik ben er nog steeds niet achter of dat nou typerend is voor een netwerkorganisatie. Of dat dat te maken heeft met het feit dat ik me minder op Tilburg richtte. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik begon dit verhaal straks met het feit dat die klant zo'n belangrijke rol in, of het begrip klant moet ik zeggen, in mijn leven heeft gespeeld. Wat ik als werkwijze vaak hanteerde is dat ik toch probeerde in contact te komen bij mijn klanten met mensen die uiteindelijk verantwoordelijk waren om in mijn geval de medewerkers te ontwikkelen en te zorgen dat die gefaciliteerd kunnen worden om succesvol te zijn in de onderneming. Dat wil zeggen dat degene die ik trainde of coachte waren vaak niet degene die mij als opdracht de opdracht gaf.
Ja.
Dus daarin zie je dat je eigenlijk met de kwaliteit van jouw dienstverlening en wat jij doet, de ander succesvol maakt in het realiseren van zijn doelstellingen. Ik probeerde steeds in contact te komen met beleidsmakers die verantwoordelijk waren vanuit een HR-functie of vanuit een productiviteitsrol of wat dan ook, dat mensen die in dat bedrijf werken succesvol zouden kunnen zijn. Dat wil zeggen dat die persoon pas succesvol was als de mensen succesvol werden en mij inschakelde als verlengstuk van zichzelf om die mensen succesvol te laten zijn.
Ja.
En dat is, ik noem dat steeds maar netwerk, omdat het steeds gaat over interactie, steeds gaat over halen en brengen of geven en nemen.
Ja.
En met elkaar komen tot een stuk synergie en betere rendement, oplossing.
Ja.
Dat is het.
Ja, mooi. En nou ben jij al 17 jaar lang lid. Er zijn meer mensen bij Yost die langer dan 5 jaar lid zijn, want dat is onze focus. Hè. We richten ons op die startende ondernemer tot en met 5 jaar of tot 5 jaar. Er zijn veel mensen die langer blijven dan die 5 jaar. Er zijn er ook bij die na 3 jaar doorgaan naar een andere netwerkomgeving. Wat maakt dat jij zo lang lid bent gebleven en tot op de dag van vandaag nog steeds bent?
Nou, het simpele antwoord zou zijn dat ik het lidmaatschap niet heb opgezegd. Maar dat is waarschijnlijk niet het antwoord. Dat is waarschijnlijk niet het antwoord wat je zoekt.
Dat is feitelijk ook waar. Dus check. En wat maakt dat jij niet ons dat mailtje hebt gestuurd voor 1 december van het nieuwe, van het lopende jaar? Ik kap ermee.
Nou, dat heeft misschien wel te maken met de sfeer en de uitstraling en de laagdrempeligheid en het speels en het hondse karakter wat erin zit, wat mij nog steeds heel erg aantrekt. Ik ben een aantal jaren vriend geweest van Yost. Niet zozeer omdat ik nou vond dat Tilburg mijn marktgebied was, want Thomas, ik heb heel weinig omzet uit Tilburg gehaald. Maar wel omdat ik het instituut een belangrijk instituut vind en omdat ik denk dat wij altijd van elkaar kunnen leren en dat brengen misschien wel belangrijker is dan halen.
Ja.
Ik denk dat dat de belangrijkste motivatie is.
Ja, nou, dat is echt heel erg tof. Zo ervaar ik jou. Ik zei daar straks al in het voorgesprek. Wij gaan al een lange tijd met elkaar mee in Yost. Hè? Want inmiddels loop ik er iets van 8 jaar rond. En dan kan ik het altijd heel erg waarderen dat ik jou daar zie rondlopen. Altijd in gesprek. En het maakt eigenlijk niet uit met wie. En dat vind ik ook het toffe. Dat we op de een of andere manier een club zijn. Maar mensen langer dan die 5 jaar willen blijven.
Ja. Ja.
Want ik leer van de startende ondernemer. En de startende ondernemer kan weer van mij leren. Want inmiddels onderneem ik bijna 18 jaar. Dus en dat is gewoon heel erg fijn en tof. In die zin ga ik ook direct mee in wat jij zegt. Dat die ervaring heb ik ook. Dat in het netwerk, bij de netwerkclubs waar ik zit, mijn omzet komt daar bij lange na niet vandaan. Maar daar doe ik het ook niet voor. Het is vooral heel fijn om ook gewoon een groep gelijkgestemden te hebben.
Ja.
Of mijn vragen rondom het ondernemerschap kwijt te kunnen.
En dat is misschien wel het mooie van wat we dan doen. En ik denk dat heel veel leden van Yost ook meer in die zakelijke dienstverlening zitten, die dus ook te maken heeft met intermenselijk contact, is dat die warmte die mensen met elkaar kunnen uitwisselen gewoon een hele grote energiebron is. En als je dan gaat kijken wat de resultaten kunnen zijn, hè, die ervaring zul jij ongetwijfeld ook hebben, als je een mooi coaching traject achter de rug hebt en je ziet dat mensen ook daadwerkelijk niet alleen stappen in hun carrière kunnen maken, maar daar ook gelukkiger van worden. Daar ook met veel energie en heel veel plezier in bezig zijn en de motivatie hebben om daarin beter te worden. Ja, en je kan daar een steentje aan bijdragen. Dat is denk ik een geweldige bonus voor wat je doet.
Ja, nou volgens mij kun je het niet mooier zeggen dan dat, Ed, waarom ik al 6 jaar voorzitter ben van Yost. Ja. Dus, want als ik daar inderdaad samen met mijn bestuur aan bij kan dragen, dat ik van die blije snoetjes zie als het gaat van die startende de jonge ondernemingen, daar word ik dan inderdaad heel erg blij van. Is er nog iets wat jij de startende ondernemer mee zou willen geven? iets waar we het nog niet over gehad hebben? Of?
Ja, ik denk dat het een beetje open deuren zijn. Maar soms is het ook wel goed om eens een deur open te maken. Ik wil zeggen, heel veel van wat wij doen en zien is niet echt rocket science, maar heeft veel meer met bewustwording te maken. Iedereen snapt dat als je een onderneming start, dat je moet weten waarom je die wil starten en wat je doel is. Dus stel je doelen. Iedereen snapt dat het runnen van een onderneming, klein of groot, gewoon ongelooflijk veel energie kost. Dus zorg goed voor jezelf. Energie krijg je uit de dingen die je doet. Dus kijk naar je doelen en je successen die je haalt en vier die successen. Ben niet te klein om je twijfels te delen met elkaar en raad te zoeken. Zoek goede adviseurs. En een hele aardige, en dat is misschien een leuke anekdote uit de begintijd van Jos. Toen heette het nog geen halen en brengen. Toen heette het een ronde tafel of zo, geloof ik. Toen zat er een jonge ondernemer aan tafel. Die was redelijk succesvol. Een succesvolle start. En die stelde de vraag toen aan ons van, kunnen jullie me helpen hoe ik moet gaan zorgen dat ik een goede verkoper in dienst kan nemen? Aha. Dus hoe kan ik nou een functieprofiel opstellen voor een verkoper en waar moet ik die vandaan halen? En het interessante was dat daar een discussie ontspon, waarom moet jij een verkoper in dienst nemen? Mm-hmm. Ja, omdat ik het te druk krijg. Nou was de repliek die we teruggaan, volgens mij ben jij de beste verkoper van jouw product, want daarom ben je succesvol. Aha. En volgens mij ligt er ook je passie. Ja, dat klopt. Waarom ga jij je passie weggeven?
Oh ja.
Waarom ga jij iets waar je goed in bent en waar je je tentje mee en het laat groeien en wat je leuk vindt overdragen aan iemand anders waar je risico loopt of die wel of niet kan? Nee. Zorg dat je goede mensen om je heen hebt die de dingen gaan doen die jij niet leuk vindt. Als jij het niet leuk vindt om de boek houden, zorg dat je dat inderdaad weggeeft. Als jij het niet leuk vindt om te zorgen dat het paadje voor je bedrijf gepoetst is, zorg dat dat inderdaad door iemand anders gedaan wordt. Maar blijf vooral doen wat je zelf leuk vindt en waar je een direct contact blijft houden. Dus misschien is dat ook wel. Zoek je passie. En blijf vooral dicht bij je passie ook. En blijf daarbij uitstralen. En zorg goed voor jezelf. Ik denk dat het belangrijk is. En voor je klanten.
Nou, ik denk dat dat een paar hele mooie woorden zijn. En dank je wel voor je verhaal. Uiteraard ook aan jou de uitnodiging. Kom alsjeblieft 6 juli met ons een borrel drinken. En dan vieren we dat we 36 jaar zijn. Je bent van harte welkom. Je bent natuurlijk ook vaak genoeg in het buitenland. Dus wie weet moeten we het op een ander moment doen. Maar bij deze van harte uitgenodigd. Dank je wel voor vandaag. En ik hoop je snel weer een keer te spreken.
Dank je wel. Succes en een fijn feest. Want tot mijn schande moet ik zeggen dat ik dan in Spanje zit.
Kijk, nou daar kunnen we niet tegenop. Daar heb ik alle begrip voor. Dan proosten we op een ander moment.
Doen we.